Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
We gaan het hebben over wanneer je een aandeel verkoopt.
Ja, super lastig.
Is ook wel eens vaker voorbij gekomen.
Ja, The Art of Not Selling.
The Art of Not Selling is een artikel wat wij allebei hebben gelezen ter voorbereiding op deze aflevering. En dat is een heel goed artikel, toch Pim?
Ja, dat geeft heel veel inzichten.
En bijvoorbeeld ook gaat het over dat je je portfolio tegen jezelf moet beschermen. Want eigenlijk ben jij de grootste predator voor je eigen portfolio.
Ja, emoties, de grootste vijand van elk mens.
Ja. En dus hebben we het over let your winners run versus herbalanceren. Wat is nou belangrijker en wanneer maak je welke keuze?
Ja, ik heb ook transacties gedaan.
Ja.
Die gaan we bespreken. En we gaan nog even pro's induiken en het vaccin.
Oh ja, over het coronavaccin en welke invloeden dat allemaal heeft gehad op de beurs van de afgelopen tijd. Ja, Alibaba natuurlijk weer. Die komt bijna ook weer elke aflevering terug. Ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen.
Ja, maar we beginnen.
Leuke aflevering vorige week met Ernst Jan Pout.
Ja, dus, ik was wel een beetje inkomen nog op het begin. Ja. Te zoeken van hoe is de dynamiek met z'n drieën.
Ja, het is toch anders natuurlijk.
Ja, even wennen.
Klopt, maar het smaakt wel naar meer.
Ja, in december alleen maar gasten gaan krijgen zo.
Ja, de maand van de gezelligheid. We doen in december een grote gastenmaand, toch?
Ja, ja. Nou, misschien kunnen we nu al vertellen wie onze volgende gast gaat worden.
Alex, Otto, Pim, wie is dat?
Ja, door Alex ben ik eigenlijk begonnen met beleggen.
Ja, de grote inspirator achter Pim Verlaan.
Ja, en heeft mij eigenlijk het eerste zetje gegeven. En dat was we zijn helemaal begonnen in 2017. Maar ga ik allemaal vertellen nog.
En ook wie dat precies is, daar komen we ook allemaal op terug.
Ja, maar het is in ieder geval een man met volgens mij meer dan 40 jaar ervaring in het vak. Heeft een hoop meegemaakt. Het wordt echt een hele leuke aflevering. Ik kijk heel erg naar uit om hem weer te spreken. Elke keer als ik hem spreek, dan kom ik met zoveel nieuwe inzichten thuis. Dus ik kijk er echt naar uit.
Kunnen we veel van leren?
Ja, zeker.
Oké, leuk. En we krijgen best wel wat vragen of ik ook mijn portfolio ga openbaren. Er staat niet heel veel in, zoals jullie trouwe luisteraars weten. Maar gaan we mijn openbaren? Ik vind het prima, maar ik weet niet hoe dat moet.
Ja, dat kunnen we wel doen. Je kan op een gegeven moment je portfolio ook gewoon inladen in de portfolio dividend tracker.
Ja, precies.
En er komt binnenkort wel een optie aan dat die deelbaar wordt. Dus dan is je portfolio ook inzichtelijk.
Oké.
Maar het is misschien ook wel leuk om af en toe ook te delen hoe het ermee gaat.
Ja.
Hoe gaat het nu met je portfolio?
Nou, ik zit weer volgens mij op de toppen van waar ik ooit ben geweest.
Volgende aflevering heb je weer nieuwe aandelen gekocht.
Ja, en dat worden waarschijnlijk andere aandelen. Andere ETF. Ja.
Spannend.
Daarover volgende week.
Dus volgende week ga je er meer over delen.
Ja, maar ik ben nu al. Ja, misschien. Het is natuurlijk niet heel indrukwekkend voor onze Alex Otto-gast.
Maakt er niet uit. Iedereen zijn eigen ding.
Oké, goed. Nou ja, volgende week daar dus over meer. Ja. Ik heb trouwens ook bedacht dat. Jij hebt natuurlijk het product, de Portfolio Dividend Tracker. Ik dacht, ik ga ook een product maken. Jong beleggen, de kaasschaaf. Ja, dan kunnen we gewoon een soort van merchandise en dan komt er ergens het logo op en dan kunnen mensen die bestellen.
Ja, nee, heel leuk. Ja,
dat is geniaal, toch?
Ja, briljant.
Ja, jong beleggen. Het is inderdaad de woordspeling met kaas voor mensen die er nog over twijfelden.
Het grappige is, als je jong beleggen googelt, dan krijg je ook op pagina 2 naar de Albert Heijn van kaas.
Oh, echt?
Ja.
Wauw. Ja. Nou, kijk, jong beleggen de kaasschaaf. Coming soon in een webshop near you, dacht ik. Wie weet. Het is maar een ideetje. Verder nog mededelingen voordat we
ja, heel veel over de mailtjes. Ik krijg heel veel leuke mailtjes, maar het lukt me gewoon niet om iedereen te reageren. Ik reageer wel af en toe, maar er komen er meer binnen dan eruit gaan. Dus de lijst wordt alleen maar langer. Ik zit nu over de 150 die in de wachtrij staan.
Oh dear.
Dus ik heb het vermoeden dat ik dat dit jaar niet meer ga redden. Het wordt ook een drukke maand, december. Dus ik denk dat ik bij de meeste in januari erop terug kan. Ik ga wel zorgen dat ik op iedereen reageer, maar dat wordt dan hoofdzakelijk in het nieuwe jaar.
Heb jij ook al een auto-reply?
Nee, dat nog niet.
Dan kun je daar al inzetten van, ik heb het heel druk, weet je wel? Ja. Misschien luisteren ze dit niet.
Misschien moet ik dat wel doen, ja.
Ja, dat is misschien een idee. Oké, dan kunnen we nu echt beginnen. Want deze aflevering hebben we het dus over wanneer verkoop je een aandeel. Ik heb het gevoel dat we daar vaker al over hebben gehad. Waarom blijft dit terugkomen? Is dit zo belangrijk? Hoeveel invloed heeft het op wanneer je iets verkoopt of vasthoudt juist?
Het is eigenlijk natuurlijk een onderwerp wat constant terugkomt. Dus dat je hebt natuurlijk eigenlijk twee belangrijke momenten. Dus het kopen.
Ja.
Nou, dat is al een groot moment. Dan doe je lang onderzoek naar en op een gegeven moment besluit je om het te kopen. Maar dan is het natuurlijk het volgende moment, wat je dan kan hebben, is verkopen.
Ja.
Ik merk dat dat best wel lastig is. Want het ligt er ook aan, voor mij, wat is je eigen strategie? En want als je bijvoorbeeld meer richting value investing gaat, dan ga je heel erg kijken naar de intrinsieke waarde. Dus als een aandeel op een gegeven moment boven de intrinsieke waarde komt, dan kan je bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen, nou, dat past niet meer binnen mijn strategie. Hij is nu te duur geworden.
Dan ga je het verkopen.
Dus ik verkoop en ik zoek een ander aandeel wat onder intrinsieke waarde zit. Dat is dus, ik merk dus heel erg dat het verkopen van een aandeel dus ook heel erg afhankelijk is. Wat is je eigen strategie en filosofie? Dus waar voel je jezelf comfortabel bij?
Heb je daar al een vast omlijnde strategie zelf bij?
Nou, eigenlijk niet. En ik heb natuurlijk nog niet echt een eigen strategie. Ik ben dat nu heel erg aan het vormen, heel erg aan het zoeken.
Dat deel in ieder geval.
Ja, dus eigenlijk gewoon de basis van wat is mijn filosofie en mijn strategie. En daar hoort ook wat voor tijdbesteding wil ik er, hoeveel tijd wil ik aanbesteden? Wat is mijn risicotolerantie? Waar voel ik me comfortabel bij de bedrijven waar ik dan eigenaar van ben?
Ja.
Dat zijn dingen waar ik nog heel erg mee aan het zoeken ben, aan het spelen ben.
Ja.
Dus het verkopen, wanneer verkoop ik, is dus ook een hele moeilijke vraag voor mij.
Had je überhaupt wel echt gerealiseerd dat dit ook een onderdeel van je strategie kan zijn? Want je strategie is dus wat voor soort bedrijven je wilt hebben, hoeveel procent in welke sector. Maar ook het verkopen is eigenlijk dus heel erg onderdeel van je strategie. Wist jij dat?
Nou ja, had ik me niet goed gerealiseerd. Nee, helemaal niet. Je denkt op het begin dat het heel erg gaat om kopen.
Ja.
Maar het gaat eigenlijk, denk ik, steeds meer om verkopen.
Ja.
Of juist misschien juist niet verkopen. Dat noemen ze dan ook wel kapitaalallocatie. Je hebt kapitaal in bepaalde bedrijven. En je wil natuurlijk altijd dat het op een plek zit waar het meeste rendeert.
Ja.
Soms besluit je van, het rendeert op deze plek niet goed genoeg meer. Of het rendeert nog wel, maar ik zie een andere plek waar ik denk dat het beter rendeert. Dus dan verplaats je het naar een andere plek. Dus je bent eigenlijk constant als belegger kapitaal aan het verplaatsen.
Ja, en daar heeft verkopen natuurlijk veel invloed op.
Ja, absoluut. Ja. En wat ik heel erg merk is dat verkopen vind ik heel erg lastig. Ik heb nog geen duidelijke, het is nog steeds niet genoeg duidelijk wat mijn filosofie en mijn strategie is. En omdat mijn strategie nog niet duidelijk is, weet ik ook niet precies wat ik nou met verkopen moet. Want waar baseer ik dan een aandeel dat ik verkoop?
Ja.
Je kan dus zeggen, als je meer value investing gaat, dan moet het als je overwaardeerd gaat verkopen, want ik wil het risico niet lopen. Ik wil altijd rond de intrinsieke waarde zitten. Als je veel meer groeiaandelen zit, dan wil je juist je winnaars laten lopen. Als je winnaars laat lopen, dan gaat er gewoon een punt komen dat winnaars overgewaardeerd worden. Want daardoor zijn het winnaars. Dus die groeien waarschijnlijk iets harder dan dat de omzet en de winsten kunnen volgen. Dus het is altijd best wel een lange periode van overwaardering.
Ja.
En hoe ga je daar dan weer mee om?
Als je strategie is dat je niet wil dat ze overgewaardeerd zijn.
Ik merk dat het verkopen, als je daar geen emotie in wil hebben, moet je dus een goede strategie hebben.
Ja.
En die strategie heb ik nog niet duidelijk voor mezelf, waardoor ik eigenlijk de vraag wanneer verkoop ik een aandeel eigenlijk ook niet goed kan beantwoorden.
Okay.
Wat ik dan heel erg doe, en dat is dan ook een stukje onzekerheid, dat is precies zo, mijn portfolio er nu uitziet, dan in eerste instantie ga je gewoon heel veel aandelen kopen. Mijn portfolio is natuurlijk heel erg gespreid.
Yeah.
Daarom ben ik nu aan het verkleinen.
Yeah.
En ik denk dat, hoe ik het nu steeds meer zie, is dat ik in totaal misschien 2-3 jaar nodig heb om echt te leren beleggen, dat ik begrijp wat ik doe, dat ik me ergens comfortabel mee voel, dat het gewoon precies dat ik precies een filosofie en een beleggingsstrategie heb die past bij mij als mens en bij mijn situatie. En dat ik denk ik na 3 jaar, ik ben klaar met beleggen.
Ja.
Ik stop ermee, maar dan met in de zin van, ik heb gewoon een groepje aandelen waar ik me comfortabel voel en ik weet gewoon precies de regels die ik hanteer. En ik ga 1 keer in het kwartaal even kijken. Dus dan heb ik eigenlijk genoeg tijd om wat anders te doen. Dus dan ga ik een nieuwe hobby zoeken.
Ja, oké.
Dus ik heb wel het idee dat de kracht in beleggen zit er wel heel erg in de passiviteit. Maar om op een fase te komen dat je comfortabel passief kan beleggen, moet je wel een actieve slagen maken.
Ja, even als we kijken naar aankopen en verkopen eigenlijk dan vooral die je de afgelopen tijd hebt gedaan. Wat waren jouw motieven dan destijds en hoe denk je daar dan nu over?
Nou, dat is de aandelen die ik verkocht heb, die kan je in tweeën delen.
Ja.
Eén heel groot deel zijn vooral, ongeveer 9 van 10 zijn verliezers. Die heb ik dus verkocht. Dat zijn van mijn dividendportefeuille. Die heb ik verkocht en die heb ik gestopt in vergelijkbare aandelen in dividend. Dus dat zijn daarvan heb ik gekeken welk bedrijf vind ik het minst sterk in een bepaalde sector. En heb ik die verkocht en dan verdeeld over de bedrijven die ik al had in dezelfde sector.
Zodat, ja.
Het andere deel is Tesla en Adyen.
Ja.
Die heb ik natuurlijk allebei een klein stukje van verkocht.
Ja, en als ik dat dan hoor en ook jou de afgelopen tijd en dat naast elkaar leg, dan denk ik, dat is niet let your winners run.
Nee, dat staat natuurlijk helemaal haaks. En waarom heb ik dat gedaan? Heel eerlijk, daar heb ik gewoon niet echt een heel goed antwoord op.
Maar je moet toch een motief hebben gehad?
Nou ja, dat zit hem natuurlijk. Ik merk gewoon steeds meer dat onkunde en de onwetendheid doe je eigenlijk handelen vanuit emotie. En ook, je wordt risico-averse als je niet weet wat je doet. Omdat Tesla en Adyen heel goed doen, worden die posities ook heel groot.
Ja.
En een onderdeel van risicomanagen is natuurlijk herbalanceren.
Ja.
En dat heb ik natuurlijk gedaan. Dat staat natuurlijk heel erg haaks op theorieën. Je laat je winnaars lopen.
Ja.
Maar dat is dus, ja, al die theorieën zijn natuurlijk allemaal heel leuk. En het betekent niet dat als je een keer een theorie leest, dat je daar je hele leven aan moet houden. Je moet je er ook comfortabel bij voelen. Je moet echt begrijpen en bewust de keuze maken. Ik laat ze lopen om die en die redenen. Want dat hoort bij mijn strategie. En als je geen basis hebt waar je op kan terugvallen, dus je hebt geen strategie waar je op kan terugvallen, of dat je bewust de keuze maakt, ja, dan komt het emotie, dan komt het gevoel naar boven.
Yeah.
En dat moet je juist vermijden.
En misschien ook wel dat je dus niet twee theorieën naast elkaar kunt gebruiken. Sommige misschien wel, sommige zijn complementair wellicht, maar een strategie waarin je veel gaat herbalanceren en je winnaars laat lopen, dat kan niet allebei.
Nee, ik denk dat je wel kan zeggen van bepaalde aandelen, die koop ik met het idee dat het heel hard moet groeien. En je kan zeggen, ik koop een paar aandelen die onder intrinsieke waarde zitten. Dan kan je natuurlijk prima een portefeuille samenstellen waar je zegt, nou, dit gedeelte doe ik op die manier.
Oh, ja.
En dan kan je die regels ook daaraan koppelen.
Ja.
Maar dat je wel beweet waarom je dat aandeel koopt en wat het fundament eronder is waarom je dat aandeel bezit. Dus ook, dan weet je eigenlijk al vooraf wanneer je hem gaat verkopen.
Ja, oké. Dus bij welk fundament, zoom daar eens op in. Bij welk fundament zou je vooraf weten dat je het later gaat verkopen en bij welke niet?
Daar zit ik echt heel erg op de puzzel. Aan de ene kant voel ik me heel comfortabel bij veel meer de kant van Warren Buffett. Beetje veel meer kijken naar de intrinsieke waarde. Dat je
een goed bedrijf uitzoeken en die houden.
Ja, maar ook naar kijken naar de, als je bijvoorbeeld nou zo'n proces, die wordt ruim onder de intrinsieke waarde verhandeld. Ik merk gewoon aan mezelf dat als je dat aandeel dan, als je zo'n aandeel koopt, dan voel je heel snel comfortabel.
Ja.
Want je, ook al zakt het dan, je weet gewoon bijna, je weet het niet zeker, maar je hebt gewoon een heel sterk gevoel van, ja, dat gaat uiteindelijk gecorrigeerd worden. Want als dat niet gecorrigeerd gaat worden, dan gaat er wel iemand zijn die daarin gaat springen. En ja, omdat er zo'n groot gat is tussen de intrinsieke waarde en de waarde op de beurs, gaat er altijd wel iemand kopen en die gaat het dan kapitaliseren. Dus dan, dat geeft een heel comfortabel gevoel.
Ja.
Dat maakt je heel erg rustig. Geeft een heel fijn gevoel. Maar aan de andere kant, de bedrijven die ik ook heel interessant vind om te onderzoeken, zijn vaak meer groeibedrijven. En daar werkt dat natuurlijk helemaal niet, want groeibedrijven zijn bij definitie overgewaardeerd.
Ja.
Dus daar werkt die strategie weer helemaal niet.
Okay.
En ik zit daar zelf heel erg mee te dubben van, waar voel ik me nou comfortabel mee?
Ja.
En ik merk wel dat ik wel lastig vind, nu nog, is dat als aandelen zoals Adyen en Tesla echt te zwaar worden overgewaardeerd. Dat zijn bij far de meest overgewaardeerde aandelen in mijn portefeuille.
Mm-hmm.
Dan heb ik toch constant in mijn achterhoofd, ja, moet ik dat niet verkopen?
Omdat ze op het moment terug zullen gaan naar hun intrinsieke waarde.
Nou, helemaal naar intrinsieke waarde gaat denk ik niet gebeuren. Maar het is zo overgewaardeerd dat als de cijfers een keer gaan tegenvallen, of er gaat even een kink in de kabel, dan krijgt het ook een klap.
Ja.
Dan is het ook gewoon gelijk, het zal me dan niks verbazen als succes aandelen gewoon in één keer 30-40% zakken.
Ja, precies.
En dat die angst, dus als je die
hebt, risico-averse,
ja, dan is dat wel, dat is niet lekker. Want nee. Dat is geen strategie. Ik ga me niet de komende 30 jaar...
Dat voelt niet lekker.
Nee, altijd dat in mijn achterhoofd houden. Daar is beleggen te onbelangrijk voor in mijn leven. Daar ben ik dus heel erg mee nog aan het puzzelen.
Ja. Nou heeft laatst dan iemand, Thijs, die heeft gereageerd op jouw verkoop van Tesla en Adyen. En die heeft een artikel gestuurd. En dat heb je ook weer aan mij doorgestuurd. Die heb ik ook gelezen. Jij hebt het ook gelezen. Hoe heb je dat gelezen? Was dat interessant?
Ja, hij heeft het artikel gedeeld, The Art of Not Selling, op Seeking Alpha. Het is echt een heel goed artikel. En dat geeft heel veel inzicht over de emotie die iedereen die je kan hebben bij echt een groeier. Dat het vaak overgewaardeerd is en dat je dan je natuurlijk geneigd bent om te trimmen, te herbalanceren.
Ja.
En dat artikel gaat in op met aan de hand van data en zo'n aantal bedrijven in het verleden, dat vaak niet een hele goede zet is.
Ja. Overigens een goed leesbaar artikel. Ik heb het ook gelezen en ik begreep het.
Ja, dus het is heel fijn geschreven.
Ja, het is goed geschreven. Goed met voorbeelden.
Ik denk dat het vooral wat ik er heel erg uithaal. Het is natuurlijk wel heel erg de andere kant trouwens van beleggen. Want het is veel meer VC-achtige vorm van beleggen. Dus venture capital. Mm-hmm. Er zit zelfs een referentie in naar het boek van Peter Thiel. The Zero to One. Dat is echt een heel goed boek. Maar dit is een beetje het model van venture capital. Dus die investeren in startups. Ze investeren in 1000 startups. En één startup die zorgt voor het rendement van het hele fund.
Dus die doet het zo goed dat als er andere paar een beetje verliezende startups zijn.
Nou, sterker nog, er is maar één die zorgt voor het rendement van alles. Je hoeft maar één keer een Uber als venture capital te beleggen in een Uber of een Airbnb of een Adyen in de eerste ronde. Yeah. Dan zorgt het eigenlijk al voor alle rendementen in het volledige fonds.
Werkt dat werkt dan zo voor die grote fondsen? Werkt dat ook uiteindelijk voor kleinere portefeuilles? Is dat altijd zo, dat altijd maar één of twee bedrijven uiteindelijk zorgen voor je hele rendement?
Nou, dat is bij VC werkt dat zo, omdat namelijk je kan namelijk een aandeel niet zomaar verkopen. Kijk, dat is natuurlijk de beurs, kan je natuurlijk heel makkelijk verhandelen.
Yeah.
Maar bij VC kan dat natuurlijk niet, want die aandelen zijn niet beursgenoteerd. Dus de verhandelbaarheid is er gewoon eigenlijk niet. En daarom is dit model natuurlijk in de VC-markt wel vrij logisch. Maar bij een beurs is dat natuurlijk iets anders, omdat je daar natuurlijk de vrije verhandelbaarheid hebt.
Ja, okay.
Heb je meer keuze en dat misschien soms wel, soms kan het slecht zijn, soms kan het goed zijn. Yeah. Ik denk dat in kleine portefeuilles nog steeds wel werkt, alleen het probleem is wel, het gevaar is als je moet hem er wel bij hebben zitten.
Yeah.
En de kans is ook weer, hoe kleiner je portefeuille is, hoe kleiner de kans dat hij erbij zit.
Yeah.
Maar aan de andere kant kan ik ook weer zeggen, als je begint met verliezers hebt, dan verkoop je ze en dan ga je weer naar een ander toe. Dus op een gegeven moment kan het wel zijn dat hij er een keer tussen zit.
Yeah.
En als hij er dan tussen zit, je kan hem spotten en je houdt hem vast, dan ben je wel gewoon gelijk klaar.
Want
dat is eigenlijk heel makkelijk allemaal. Maar als je eenmaal een Apple had, bijvoorbeeld in 2000 je had een Apple of een Netflix of een Amazon of zo. Ja, als je dat toen had gekocht en je had er 1000 euro in gestopt en je had het nu nog steeds, dan ben je gewoon klaar.
Ja.
Dan
is het, hoe vaak is het over de kop gegaan?
Nou ja, volgens mij Apple is volgens mij 26.000% gestegen sinds 2090.
Dat is echt superveel.
En je kon het aandeel toen kopen, volgens mij voor €1,30 of zo. 2002 is die met de iPod gekomen. En toen was het volgens mij ook nog maar €1,50 of zo. Dus als je echt bij de lancering van de iPod een aandeel voor €1,000 Apple-aandeel had gekocht, dan had je dus nu gewoon klaar geweest.
Yeah. Ze noemen dat in het artikel een 100-bagger.
Ja, en je hoeft maar één 100-bagger te hebben en dat zorgt gewoon voor 99% van je rendement. Dan hoef je eigenlijk niks meer te doen.
Ja.
Als je één keer een 100-bagger...
Sterker nog, je moet niks doen. Dat is het hele ding. The art of not selling.
Ja, dan hoef je gewoon niks meer te doen. Dan is eigenlijk, dat is natuurlijk wel het ding. Dat is natuurlijk extreem moeilijk. Want als je de krant openslaat, dan lees je dat je elke dag wat anders moet doen. Als je analist leest, dan merk je dat je elke dag wat anders moet doen. Alle brokers, die stimuleren je zo dat je gaat handelen. Dat is het wat je heel goed moet realiseren. Dat alles in de wereld om je heen stimuleert om te handelen.
Ja.
En het is dus juist het tegenovergestelde wat zorgt voor rendementen.
Volgens deze theorie?
Ja, maar ik denk als je als je nu terug is altijd makkelijk, maar als je naar Apple kijkt, dan heb je tussen 2000 en nu kan je denk ik wel 10.000 artikelen vinden met headlines verkoop Apple nu. 100% zeker. daar moet je dus allemaal gewoon niet naar kijken. Daarom zeggen ze ook beter, als je eenmaal zo'n aandeel hebt, moet je gewoon niet meer nieuws volgen, gewoon niet meer naar omkijken.
Ja. Maar dan is eigenlijk, ik kan me dan voorstellen dat je, als je zelf gaat kijken naar welke aandelen je dan zelf zou willen kopen, dat die aandelen juist, die 100 baggers, die zijn al vaak best wel dan duur nu. Je hebt het idee dat je te laat bent. Moet je wel nog dan instappen? Of is het...
Nou, dat klopt natuurlijk wel. Dat is hoe laat je natuurlijk instapt, hoe kleiner je risico is. Want hoe meer het al bewezen is.
Ja.
Maar aan de andere kant, hoe kleiner het rendement is. En ik zit wel... dat vind ik dat wel leuk aan beleggen. Is dat... Dan vraag ik me dus nu af... Kan ik de komende 5 à 10 jaar... Er ontstaat ongetwijfeld weer een... Eén keer in de zoveel tijd kan je denk ik wel zo'n 100 backer spotten. Vraag me, kan ik dat spotten? Lukt het me dat? En als ik daar dus maar 1000 euro in stop of 5000, wat relatief weinig van mijn portfeuille is, dan zou je gewoon klaar kunnen zijn als je dat volhoudt. Daar bewust van zijn dat soms dat er is en dat dat kan. En waar je dan op moet letten, geeft ook wel een machtig gevoel dat als je dat eenmaal te pakken hebt en je denkt je te pakken hebt, dat je eigenlijk gewoon klaar bent als belegger.
Ja. Zo klinkt het heel makkelijk bijna.
Het klinkt heel makkelijk, maar ik denk wel, ik denk dat iedereen wel door had dat toen de iPod uitkwam met Steve Jobs en daarna, dat bedrijf gewoon echt iets speciaals had. Dat had iedereen wel door.
Yeah.
En ik denk dat het spotten ervan dat Apple heel bijzonder was, niet heel moeilijk was, maar ik denk dat de uitdaging hem zit in, kan je hem vasthouden? Want dat zegt het artikel ook, dat er in de afgelopen 30 jaar is het wel volgens mij 12 keer echt flink naar beneden gegaan. Echt soms met 50%, soms een keer met 80% naar beneden gaan. Ja, ga maar eens een aandeel vasthouden dat 50% naar beneden gaat. En dan weer vertrouwen inhouden dat het weer omhoog gaat.
Ja.
Maar ik denk dat je soms wel bedrijven hebt. Ik heb een Tesla voor het eerst aangeraakt in 2013. Toen voelde je aan alles al, dit is bijzonder. Dit is echt van een compleet andere wereld.
Ja. En toch heb je het dan nu dus een beetje afgeroomd, een beetje van verkocht. En dat artikel waar we het over hebben, die man die dat schrijft, ik neem aan dat het een man is.
Weet ik ook niet eigenlijk.
Hij schrijft, trimming down my positions in Amazon and Netflix a few years back has been among the costliest decisions of my life.
Ja.
Dus dat heeft hem heel veel geld uiteindelijk gekost. Hij loopt daar heel veel door mis, zegt hij. Doordat hij die aandelen een beetje heeft teruggeschroefd.
Ja, hij zegt eigenlijk zijn grootste fouten komen door het verkleinen, trimmen van zijn winnaars.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk zo. Want als je eenmaal een Apple of een Amazon of een Netflix 10 jaar geleden in je portfeuille of nog verder terug.
Ja.
En je hebt dat een keer getrimd onderweg. Ja, dan dat is natuurlijk gewoon je...
Zonder van je geld.
Ja, dan heeft dat niet kunnen compounden. Dat is natuurlijk je slechtste beslissing ooit geweest.
Maar wat heb jij dan nu net gedaan, Pim?
Ja, nee, maar dat ik vind dat ik heb dat gedaan met eigenlijk gewoon puur... De reden waarom ik ook heel veel aandelen in mijn portfeuille heb. Ik heb natuurlijk overal gelezen dat je tussen de ideale portefeuilles, tussen de 15 en de 25 om erbij. Ja, dan lees je dat en denk je, het zal wel. Maar uiteindelijk eindigde ik toch met 54 aandelen. Omdat ik gewoon behoefte had aan spreiding. Aan minder risico.
Maar mijn vraag is eigenlijk, heb je nou spijt?
Nee, helemaal niet. Nee, want die kennis had ik toen niet.
Nee, maar had je het nu dan nog een keer gedaan?
Nou, het gekke nog is, ik heb het artikel gelezen en ik heb nog steeds in mijn hoofd dat ik omdat ik Tesla echt heel erg overgewaardeerd vind. En dat is het gekke, in dit artikel staat dat je gaat er letterlijk van dat dit een emotie is en dat het geen reden is. Dus ik weet niet waar het precies staat, maar het staat letterlijk. Ik had het ook aangekruist, ik weet niet waar het staat.
Ja, zoek maar even rustig op, ik ben wel benieuwd.
Het staat letterlijk dat je... dat je altijd jezelf de reden geeft om een aandeel te verkopen als het zwaar overgewaardeerd is. En dat komt ook heel erg omdat iedereen zegt dat Tesla is overgewaardeerd.
Yeah.
En dat geluid is gewoon heel erg aanwezig. Het is echt, je hoeft maar Twitter open te gooien of de krant. En er staat wel iets over short sellers in Tesla. Nou, zelfs op de community ging het over dat mensen dan rationeel willen verklaren... hoe de waardering van Tesla in elkaar zit. Dat iedereen zegt, het is veel te duur.
Yeah.
En het probleem, wat heel vaak is dat de mensen die geen Tesla hebben, dat als een aandeel heel hard groeit, zijn alle mensen die het niet hebben, die gaan dan altijd heel hard schreeuwen dat het overgewaardeerd is en dat het nergens op slaat en dat het een bubbel is.
Ja.
En je gaat daar ook heel erg over twijfelen. Van, moet ik misschien niet wat winsten nemen? Ja.
Dus dat is emotie wat ik hoor. Want uiteindelijk, ja, alle bedrijven die jij in je portfolio hebt, die heb je gekozen met een reden, namelijk dat je er groei in ziet. Uiteindelijk verwacht je ook dat er niks mis is met het bedrijf. Dus dat het ook wel logisch is dat het groeit.
Ja, dat is natuurlijk ik denk dat het makkelijker is. Als
een intrinsieke keuze om het te kopen, daar is niks aan veranderd.
Nee, maar ik denk, nee, dat klopt. En je bent dus heel erg bezig ook van je ziet dat je wil die winsten ook gewoon vasthouden. Dan ben je ook heel erg bezig met korte termijn.
Ja.
En dus het is ook heel erg te veel te focussen op wat voor rendement wil ik dit jaar maken.
Okay.
En daar gaat dit voor mij is dat dit artikel zorgt ervoor om na te denken over wanneer verkoop je een aandeel of juist waarom niet. Doet mij eigenlijk denken aan dat ik weer terug moet naar mijn strategie.
Ja.
Daarom vond ik dit artikel zo goed. Het zet je onwijs aan het denken.
Ja, goed zo. Denken is gezond.
En als mensen een lot in een loterij hebben, dan heb je altijd het gevoel van ik kan een winnaar zijn of zo. Ja. Heb je altijd iets waardoor je leven op een positieve manier extreem kan veranderen.
Ja.
En die kans daarop, dat voelt lekker.
Ja.
En ik merk dat mij ook heel erg veel doet in als ik inzicht daarin krijg in beleggen. Is dat wat ik vorige keer had, dat een aandeel kan je maximaal 100% verliezen. Maar je zou er makkelijk 1000% kunnen winnen.
Ja.
Het geeft ook een heel machtig gevoel dat je eigenlijk veel meer kan winnen dan je überhaupt kan verliezen. En dat geldt natuurlijk met dit ook. Als je eenmaal zo'n
100-bagger
kan spotten en die kans is er. Dat gevoel dat er altijd is. En dat gewoon eigenlijk gewoon dat die ene beslissing kan jou gewoon gelijk een goede belegger maken de rest van je leven.
Ja.
Ja, geeft mij wel een fijn gevoel.
Ja. Ja, het maakt het natuurlijk super spannend en ook gewoon heel leuk. En je hebt er meer controle over dan mijn loterij natuurlijk. Want dat is gewoon een kwestie van een paar nummertjes die je in een envelopje krijgt.
Ja, dus dit is natuurlijk geen strategie, maar ik denk dat je prima, als je de komende 10 jaar gaat beleggen, dat er best wel grote kans is dat je een van die aandelen spot. Dat denk ik echt.
Als je kijk dan naar bijvoorbeeld de S&P 500. En je gaat ervan uit dus dat er een paar bedrijven zijn die zorgen voor het hele rendement van een index waarschijnlijk, terwijl de rest een beetje een loser is. Is dat ook zo bij de S&P 500?
Dat klopt. Eigenlijk, ja, dat klopt. Mensen die in een S&P beleggen, dat doe jij natuurlijk ook.
Ja.
Daar zit dit principe eigenlijk in verwerkt. Dat komt omdat het een index is gebaseerd op de beurswaarde. Dus hoe groter de beurswaarde van een bedrijf, hoe groter het percentage in de index.
Yeah.
Dus dat betekent automatisch dat de 5 grote bedrijven, de technologiebedrijven, dus ook automatisch een groot gedeelte van de S&P vormen.
Yeah.
En dat is natuurlijk precies de theorie van laat je winnaars lopen, ga niet afromen.
Nee.
Bijvoorbeeld Apple of Amazon zijn steeds meer gegroeid de jaren heen. Dus die zijn procentueel gezien, of zijn qua beurswaarde steeds meer omhoog gegaan, omdat ze groeien. Waardoor automatisch ook in de S&P zijn ze een groter onderdeel geworden, procentueel gezien, waardoor ze eigenlijk in de S&P nooit zijn afgeroomd.
Ja.
En maar omdat ze procentueel gezien groter worden, vallen er automatisch aan de onderkant de verliezers af. En die worden procentueel gezien kleiner. Dus het concept van dit artikel zit eigenlijk verweven in de S&P. Winnaars worden steeds groter qua beurswaarde, maar ook dus qua percentage. En de bedrijven die verliezen, die worden qua beurswaarde kleiner, worden ook een kleiner percentage.
Yeah.
Waardoor je automatisch dit concept in verweven is. En dat is ook de reden waarom de S&P over al de jaren heen altijd een groeiend rendement heeft.
Wow.
En daarom is de S&P ook de moeilijkste index om te verslaan. En daarom is indexbeleggen ook zo krachtig.
Ja, dus echt ook maar een paar bedrijven in van die 500, die zijn verantwoordelijk voor al dat rendement.
Ja,
erin.
Ik denk dat, wat zei ze, 25% van de bedrijven die zorgen voor al het rendement.
Ja.
Voor al het rendement.
Hard, ja.
En ik denk dat het goede punt is waar dit artikel gaat over, dat je geen emotie, dat emotie je grootste vijand is. En die emotie heb je niet in een ETF.
Nee.
Daarom is de S&P gewoon een hele goede index om in te beleggen, een ETF om in te beleggen. En daarom is het zo moeilijk te verslaan.
Ja.
Je moet vooral leren omgaan met je eigen emoties en dat goed begrijpen waarom je keuzes maakt.
En dan kun je hem ooit gaan verslaan.
Om de S&P te vinden. Dus het is echt emoties.
Ja.
Ik denk dat je zelf je grootste vijand bent. Want ik denk dat alle winnaars, dat die iedereen wel een keer in zijn portfolio heeft gehad.
Dat lees ik ook terug. Dat schrijft hij. Bescherm je portfolio first and foremost tegen jezelf.
Ja.
Je bent je ergste vijand.
Ja, dat geeft mij ook weer hoop. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft niet een soort van 1000 boeken te lezen en bedrijven door en door te analyseren om een goede belegger te zijn. Ik denk dat je vooral als belegger zijnde jezelf heel goed moet kennen. En strategie moet maken.
Ja.
Maar dat zijn alle die dingen die ik nu noem, zijn alle dingen die je gewoon zelf kan oplossen.
Ja, dat is gewoon te doen inderdaad.
Iemand kan 10.000 uur gestoken hebben in kennis over beleggen, maar dat maakt hem er geen helemaal niet zozeer een betere belegger.
Nee.
Die kan er misschien beter over praten.
Ja, ja, dat geeft inderdaad hoop.
Heb je nog, zijn er nog andere punten opgevallen in het artikel wat je wil bespreken?
Ik denk echt dat we inmiddels alles wel hebben gehad. Ik heb niet al die opmerkingen gelezen en al de comments. Jij wel, volgens mij, maar daar heb ik me niet aan gewaagd.
Ik vind het altijd wel leuk in zo'n soort artikelen over om comments te lezen. Hoe denken andere mensen over? En daar krijg je echt comments lopen echt uit een van geweldig artikel van mensen met voorbeelden dat om die theorie onderuit te halen.
En ja.
Mensen die hebben een andere strategie en die vinden dat veel beter. Je merkt ook heel erg dat het bijna een soort van een religieachtig ding wordt.
Ja, ja. Nou, discussie natuurlijk. Ja, het is ook, een theorie is ook maar een mening.
Ja, en het grappige is, vind ik dan leuk als je dan die comments leest, dan kan je daar eigenlijk, dan probeer ik dan een soort van neutraal door die comments heen te wandelen.
Ja.
Een soort van die kant naar links te kijken, naar rechts te kijken.
Ja.
En dan die twee perspectieven te lezen.
Deden meer mensen dat maar, Pim, als je dus niet over beleggen gaat, maar gewoon over Zwarte Piet bijvoorbeeld. Of gewoon, laten we naar elkaar luisteren. Nee, ik hoef het niet over Zwarte Piet te hebben, maar mensen gewoon, dat je neutraal door comments kan kijken, in plaats van alleen maar versterkt worden in je eigen denkbeeld. Zou een hoop oorlogen hebben voorkomen.
Ja, ik doe dat dan vooral om te kijken of ik kan leren van andermans perspectieven.
Daarom,
en denk, nee, kan ik, sta ik daar ook achter of niet?
Heel goed, Pim. Ga zo door. Gaan we nu naar de Portfolio Dividend Tracker update. Wat jij?
Ja, lijkt me goed.
Oké. Okay. Vertel.
We hebben een update uitgevoerd in de data. Dus, misschien wel gelijk bij zeggen, we hebben geen nieuwe dataset. Daar zijn we nog mee bezig. We zijn nu in gesprek met met twee verschillende leveranciers.
Mm-hmm.
Heel traag, allemaal een beetje oude wereld.
Yeah.
Die financiële data met NDA's en alles. Nou, het is een vrij vermoeiend, lang proces, maar we gaan er wel komen. Maar we hebben ondertussen van de bestaande data hebben we wel een update uitgevoerd.
En wat voor data hebben we het over?
De koersdata, dus de data van alle aandelen.
Ja.
We hebben nu een update uitgevoerd dat we elk uur de aandeelprijs updaten. En dus je portfolio is nu heel erg actueel. Eerst was het om de paar dagen of om de dag.
Ja.
Er is een heel hoge interval tussen. Dus als je dan keek, was het eigenlijk een beetje gedateerd al.
Ja.
Maar nu gaan we dat elk uur updaten. Dus je totaal rendementen, die zijn nu heel actueel.
Ja.
Waardoor het natuurlijk de portfolio nog toegankelijker wordt om naar te kijken.
Ja, en is dan ook uiteindelijk het plan om naartoe te werken dat het precies op het moment dat je kijkt, dat het gewoon...
Ja, nee, het doel is natuurlijk om richting real-time te gaan. Ik denk, echt real-time gaat het nooit worden, want dan moet je specifieke contracten sluiten met alle beurzen, dus bijvoorbeeld met Euronext en zo. Dus wij zullen dan altijd een vertraging hebben van bijvoorbeeld een minuut. Dus vertraging van een minuut is natuurlijk prima, want wij hoeven niet te handelen.
Nee.
Dus je mag het nooit real-time noemen, maar het is wel een soort van real-time. Daar wil ik natuurlijk wel naartoe. En dat gaat ook zeker lukken.
Cool.
Ja, we kunnen naar een punt toe straks waar je dus niet meer in de giro hoeft te kijken, maar dat je straks ook gewoon hetzelfde ziet. Wat je bijvoorbeeld je rendementen tot nu toe zijn vandaag, maar dan in de toe.
Cool. Nou, volgende week geef ik ook een update over Jong Beleggen de Kaasschaaf. Ga ik nog eventjes langs alle nieuwe vrienden van de show.
Hou je vast.
Richie, Mulder, Geert, Job, Jeroen, Tim, Tom, René, Jens, Juriaan, Job, Jan, Koen, Wouter, Patrick, Robin, Erik, Sebas, Arjan, Bert-Jan, Isabelle, Arjan, Kevin, Tim, Wimpy, Leander, Ruben, Jelmer, Joris, Nick, Gert, Barbara, Mike, Roel, Herman, Freek, Arjen, Bart, Alex, Bram, Juri, Bjorn, Pim, Martijn, Nienke, Peter, Ruben, Oscar, Kevin, Geert, Jorrit, Didier, Marcel, Martin, Steven, Christian, Jasper, Ted, Pelle, Kasper, David, Lucas, Maarten, Alexander, Luc, Lotte, Skof, Chris, Peter Paul, Wim, Camille, Sterre, Tijn en Patrick. Dank voor jullie steun. Welkom bij de show.
Welkom. Ja, echt super gaaf om te zien. Het wordt er elke week iets meer. Ik vind dat zo fijn en zo bijzonder.
Ja.
En ook die reactie die ze dan achterlaten als ze doneren.
Ja.
Ja, heel fijn. Dank je wel allemaal.
Wordt erg gewaardeerd. Gaan we naar nieuws?
Ja.
Had jij nieuws?
Ja, zeker. Ik wil even Prozis aanstippen.
Mm-hmm.
Die zijn van de week, die hebben een gebroken boekjaar, maar die zijn gekomen met cijfers. En daar is het omzet met 32% gestegen. En de operationele winst steeg met 43% naar 2,7 miljard. En ze hebben aangekondigd al dat ze een inkoopprogramma gaan doen. Dat hebben we een paar weken geleden aangekondigd.
Yeah.
Ze gaan een eigen aandelen inkopen van 5 miljard.
Yeah.
Nou, als ze dus al in een half jaar tijd een operationele winst hebben van 2,7 miljard. En ze, dat ze dus, ja, zou je bijna zeggen dat ze dus over de 5 miljard alleen al aan winst gaan maken. Plus nog een hele grote service. Dat staan ze er echt onwijs goed voor. En wat ook wel een vaak een ding is met holdingsmaatschappijen, dus die dus niet letterlijk een bedrijf zijn, maar meerdere bedrijven hebben, zoals Prosus, waar de vrije kaststroom vaak heel laag is. En dat is ook altijd vaak een reden waarom altijd de bedrijven die ze bezitten iets ondergewaardeerd worden. Omdat er namelijk geen vrije kaststroom in de holding zelf zit. En dat houdt, ja, dan wordt het heel technisch. Maar,
je ziet mij kijken.
Ja, nou, als je bijvoorbeeld zelf in een bedrijf belegt, dan zit daar gewoon geld in omloop. Maar als je een belegt in een holding die weer aandeelhouder is in meerdere bedrijven, dan zit er in die holding geen kaststroom.
Nee.
Omdat namelijk dat zit in die bedrijven.
Ja.
Waardoor het natuurlijk minder aantrekkelijk is om te beleggen in die holding. Omdat daar ook de ruimte om te veranderen, te verbeteren, heel laag is. Omdat er bijna geen geld doorheen gaat. Mm-hmm. Dus je hebt heel weinig bewegingsruimte. En daardoor zit er ook altijd een iets van onderwaardering in. In de belangen die ze bezitten.
Okay.
Dus bijvoorbeeld 32% in Tencent wordt al iets ondergewaardeerd, omdat het namelijk, je bent iets minder flexibel.
En dat het zo goed gaat, heeft dat dan te maken met de coronacrisis voor Prosus?
Ja, zeker. Ze zitten eigenlijk in een beetje consumer tech. Ze zitten bijvoorbeeld in food delivery.
Yeah.
Zitten in social networks.
Ja,
ze zitten in gaming.
Alles wat coronaproof is.
Alles wat coronaproof is, klopt. En ze hebben ook heel veel bedrijven met betaling, zoals Adyen, succesbedrijven hebben ze ook in zitten. Ze zitten verspreid in Zuid-Amerika, hebben ze heel veel food delivery. Ze zitten in India met een payment. Ze zitten in China met Tencent. En je merkt dat ze 5 miljard aan eigen aandelen gingen inkopen. Maar het aandeel ging gelijk omhoog. Volgens mij echt wel 10-17%. Maar toen kwam die dip in China, want de Ant Group hebben we het over gehad.
Ja.
Dat zakte, dat het de overheid mee ging bemoeien. En daardoor ging Ant Group beursgang niet door. Daardoor ging Alibaba naar beneden, ging Tencent naar beneden. En daardoor ging automatisch de koers van Prosus ook naar beneden. Omdat dat ze een heel groot belang daarin hebben.
Ja.
Het is een overdreven reactie. Het is altijd als iets. Het is een heel erg tijdelijk ding. Ik zie niet zozeer, zover ik dat kan beoordelen, dit nou echt op lange termijn heel veel impact gaat hebben op een Alibaba of een Tencent.
Ja.
Maar daar komen we straks op. Ik heb namelijk ook een beetje bijgekocht, maar daar kom ik straks nog even op. Daarom vertel ik dit nu.
Ja.
Dus dat is eigenlijk over Prosus. Die zijn er eigenlijk, staan er eigenlijk heel goed voor.
En dan wil je het ook nog over het coronavaccin hebben, toch? Al die vaccins.
Ja, we kunnen over het echte vaccin hoeven we het niet te hebben. Maar er is weer een nieuwe gekomen naast die van Pfizer en Moderna.
AstraZeneca.
Ja, het lijkt wel dat elke maandag er een nieuw vaccin wordt aangekondigd.
Ja.
Nou, de beurzen die zijn ook één grote hosanna.
Die zijn er blij mee, ja.
Shell, we hebben het nog een tijdje. Toen heb je gezegd, waarom heb je het niet verkocht?
Ja.
54% gestegen.
Oké, dus je moet nooit naar mij luisteren. Dat is alvast weer eventjes bewezen.
In een kleine 4 weken, Shell 54%, KLM 77%, ING 49% en Unibail Rodamco Westfield 86%.
Ja.
Het zijn natuurlijk allemaal bedrijven die keihard geraakt zijn door corona. Maar dat is wel, de echte de verliezers zijn nu ook echt weer omhoog gaan. Nog steeds nog niet echt op het oude niveau.
Beetje terug naar normaal.
Maar wel weer echt wel weer normaal.
Nou ja, portfolio dan maar.
Ja, nou al even kort aangeven. Ik heb dus transacties gedaan.
Ja.
Ik heb er 4 gedaan.
Oké.
Okay. Waarvan ik er 1 heb verkocht. Apple. De positie volledig gesloten.
Oh.
Dus ik heb allemaal aandelen in Apple verkocht.
Oké.
Okay. Facebook, Microsoft, Apple en eigenlijk ook een beetje Alibaba als je die er mee telt. Dat zijn eigenlijk vooral dan 3. Zijn 3 hele grote bedrijven. Nou, als je Google en Amazon meet, dat hebben er 5. Ik vind eigenlijk dat 3 van die 5 gewoon te veel.
Ja, oké. Okay.
Ik vind eigenlijk zelf dat je er wel altijd minimaal 1 moet bezitten. Het zijn gewoon hele grote drivers in de benchmark en ze volgen op een soort van elkaar allemaal wel een beetje.
Ja.
Maar ik vind 3 te veel.
Ja.
Dan moet ik kijken, welke ga ik wegdoen? Dan heb ik voor Apple gekozen. Ik denk dat je daar eigenlijk nooit zoveel verkeerd aan doet aan Apple. Onwijs voor cash. Dus ik denk dat aan de hand van dat ze zelf aandelen inkopen, dat je daar prima jaarlijks rendement mee kan pakken.
Ja.
Maar
het was niet persoonlijk. Het lag niet aan Apple.
Nee,
het lag aan
jou. Het past. Ja, ik ben ook nog een beetje aan het zoeken naar, maar ik denk het past niet echt binnen mijn groeistrategie nu, Apple. Maar ik heb dus wel 44% rendement opgepakt. En ik heb het geld om erbij verdeeld over 3 aandelen.
Die je hebt gekocht.
Ja, en die heb ik, die aandelen.
Maar die zaten al in je portfolio.
Ja, Alibaba. Ik heb Prosus ook wat bijgekocht. En Just Eat heb ik bijgekocht. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Want er was al best wel een grote positie. Maar ik heb even... Ja, ik was even kijken van die daling. 16% in 2 weken tijd. Het staat nu year to date op 3,5%. Dus 3,5%. Maar als je kijkt naar de omzet, gigantisch gestegen. Dus als je gaat kijken, vergeleken met 1 januari en nu, is de omzet echt gigantisch gestegen. En ze hebben maar een rendement van 3,5%. En ook nog eens in een tijd waar denk ik, het versnelt en heel veel mensen in aanraking zijn gekomen met bezorgd eten.
Yeah.
Ik snap wel waarom het aandeel wat gezakt is. Omdat heel veel... het geld is wat verschoven van de groei naar wat meer de achterblijvers. En ik zie in Just Eat is toch wel een, misschien voor heel veel mensen een risico, omdat het nog geen winst maakt. En dat het over het algemeen, een beetje op Wall Street zeggen ze dan, worden fusies heel negatief beoordeeld. Omdat gewoon bijna alle fusies fout gaan.
Had. Ja.
Alleen Jitse Groen, die heeft toch wel echt een track record als het gaat om fusies. Hij heeft volgens mij al meer dan 21 fusies gedaan in de thuisbezorgde industrie. En die van Grubhub wordt toch wel echt heel erg negatief tegen aangekeken. Ja. Waarom doet hij dat? Niemand ziet daar het voordeel van.
Ja.
Ik zeg eigenlijk 2 dingen waar ik op dit aandeel erg op soort van op wet. Is dat de fusie met Grubhub goed gaat. En dat ze eind 2021, misschien begin 2022, voor het eerst echt winst gaan maken.
Ja.
En ik denk dat vanaf dat moment...
Dan ga je terugzien.
Dan gaat het aandeel denk ik wel vliegen. Op het moment dat thuisbezorg winst gaat maken, schiet het aandeel omhoog, vermoed ik. En ik pak daar eigenlijk nu al een positie in. Maar ik vind mijn positie nu al even...
Even goed zo,
ja. Okay. En ik heb maar een heel klein beetje uitgebreid.
Ongeluk een beetje Just Eat takeaway gekocht. Nou ja, kan gebeuren. Ja. Een dividend nog ontvangen?
Oh ja, dat is eigenlijk heel simpel. €33 van 1 bedrijf.
Unilever zie ik.
Unilever, ja.
Ja, oké. Okay. En dan hebben we natuurlijk weer reviews binnengekregen. Pak ze er even bij. Goedemiddag, schrijft Erik. Ik ben net toegetreden tot het verschijnsel podcasten. Dus zomaar eens op een podcast geabonneerd naar aanleiding van een radio-uitzending. Hey.
Goed gedaan, man.
Ja, ik was op de radio. Prima werk en erg leuk. Ik ben ooit eens 10 jaar geleden begonnen met 10 aandelen van Ajax en 10 aandelen van KPN. Die staan bij ING. Daar ben ik niet vet van geworden. Ik wil nu eens een gooi doen met ETF's. Maar ben ik daar op mijn leeftijd, 70, niet te oud voor? En kunnen Ajax en KPN meegenomen worden naar de Giro? Groeten, Erik.
Ja, leuk bericht, hè?
Ja.
Dus we hebben dus niet alleen jonge beleggers, maar ook mensen van 70. Fijn dat er ook dat hij een trouwe Ajax-supporter is.
Wil jij vijanden maken of niet? Nee, het kan mij niet zoveel schelen, maar er zijn ongetwijfeld luisteraars bij die niet voor Ajax zijn.
Andere clubs zijn ook heel goed.
Ja. Andere clubs. Slijmbal. Oké, okay. Ja.
Even kijken hoor. Ja, nee, je kan aandelen meenemen naar een andere broker. Daar betaal je vaak wel een x-bedrag per regel voor. Als een aandeel, je positie in een aandeel niet te groot is, dus het gaat niet om tienduizenden euro's of honderdduizenden euro's, dan is het goedkoper om het aandeel gewoon bij ING te verkopen en weer zelf terug te kopen. Gewoon direct terug te kopen bij de Giro. Is veel goedkoper dan het de Giro laten doen, moet je betalen per regel.
Okay.
Ik denk ook minder, kost ook minder werk dan contact opnemen en zo.
En dan de horizons kwestie.
Ja, dat is natuurlijk wel een goed punt. En dat vind ik, dit is wel, vind ik wel lastig hoor. Aan de hand van de gemiddelde levensverwachting, dan heeft Erik nog 11,5 jaar te leven. Maar ja, dan hopen we natuurlijk op veel langer. Maar ja, bij beleggen, als je dat is heel moeilijk. Dan moet je natuurlijk eigenlijk denk ik, zelf een keuze maken. Ik denk als je zo op zo'n leeftijd zit, moet je misschien het geld ook uitgeven. Als je het echt begin wat nodig hebt om bijvoorbeeld te leven.
Ja, dan iets leuks te gaan doen.
Ja, dan is het natuurlijk wel, zou je wel anders beleggen dan als je zegt, nou, het is echt over, het maakt me echt niet uit. Ja, zou je bijvoorbeeld gewoon een S&P kunnen beleggen, maar je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een dividend-ETF... waar je leeft van je dividenden. Maar het ligt ook weer aan hoeveel het is.
Ja,
dat ligt heel erg aan de situatie.
Ja.
Maar ik denk wel dat je nooit te oud bent om te beleggen.
Ja, maar misschien niet al te veel risico nemen.
Ja, maar beleggen kan je ook... beleggen kan ook gewoon een hobby zijn. Het kan ook zeggen, ik ga met een x-percentage van vermogen gewoon beleggen... omdat ik het leuk vind.
Ja.
Waarom niet?
Waarom niet, inderdaad. Oké, okay. Nou, dat was één. En dan nog eentje. Beleggen met geleend geld is de titel van het mailtje. Vraag je, in een eerdere podcast gaf je aan dat het onverstandig is om te beleggen met geleend geld. Maar als je een hypotheek hebt en tegelijkertijd gaat beleggen, geldt dat dan eigenlijk niet als beleggen met geleend geld? Immers, je zou ook je hypotheek gedeeltelijk kunnen aflossen. Gegroet, Alexander Klupping. Groot fan van de show. Nee, dat is leuk. Die kennen we.
Ja, een leuke vraag. Ik snap de gedachte wel. Maar het idee van beleggen met geleend geld is vooral dat je leent om te beleggen. En dat je onderpand ook je beleggingen zijn. Dat is heel gevaarlijk. Want als je beleggingen je onderpand zijn en er is een beurscrash van 30%, dan is dus je onderpand ook in één keer 30% minder waard. En wat gebeurt er dan? Dan gaat degene van wie jij het geleend hebt, noem je dan een margin call. Die gaat eigenlijk zeggen, ja, je bent onder een bepaald niveau gekomen. Mm-hmm. Je onderpand is verdwenen eigenlijk of minder waard geworden versus wat wij geleend hebben. Dus wij zien nu in één keer een groter risico dat jij de lening nog terug kan betalen. Dus je moet bijstorten of je moet dus aandelen verkopen om dat weer te corrigeren. Dus dan moet je maar verkopen. Dus op het laagste moment.
Ja.
En dat is een heel groot risico. Dat is een soort van sneeuwbaleffect negatief. Dat is een crash. En dan moet je ook krijgen margin call. Dan moet je verkopen op het laagste punt. En dan gaat het nog. Dus daar wordt gezegd, beleggen met geleend geld is een heel hoog risico. Ja. Maar dat is vooral als je belegt waar het geld, waar je onderpand je beleggingen zijn.
Ja. Dat
is natuurlijk een ander verhaal als je een hypotheek hebt, waar je natuurlijk een maandelijkse verplichting aan hebt, dat je onderpand is je huis. En je voldoet in principe aan je maandelijkse verplichting doordat je hypotheek aflost. Ik vind het weer een ander verhaal als je een vrij aflosbaar hypotheek hebt, waar je dus niet hoeft af te lossen, maar je alleen de rente betaalt en je gaat dan beleggen. Dan voelt het wel alsof je iets meer beleg met geleend geld.
Ja, okay.
Maar als je wel je maandelijkse verplichtingen hebt, ja, denk ik dat dat wel prima is. Want dat houdt eigenlijk in, dus als je op vakantie gaat of je koopt een e-ink scherm aan de muur, dat je dat dan ook doet met geleend geld.
En wat voor scherm?
Ja, dat snapt hij wel wat ik daarmee bedoel.
Oké. Nou, dank Alexander voor de goede vraag. Volgende week gaan we het hebben over hoe dit allemaal voor Pim Verlaan, presentator van Jong Beleggen de podcast, begon met Alex Otto.
Ja, dat klopt, Milou Brandt.
Ja, sorry, het is toch jouw verhaal? En dan moet ook je achternaam een keertje weer bij.
Ja, het voelt een beetje alsof ik twee personen ben zo.
Pim Verlaan en Pim zijn twee verschillende personen. Ja, ja. Volgens mij is het een en dezelfde. En hij zit hier voor me. Ik kijk er naar uit. Jij volgens mij nog meer?
Ja, ik kijk hier heel erg naar uit. Ja. Ik heb heel veel vragen. Ik ben ook heel benieuwd wat Alex van mijn eigen portfolio vindt. Hoe die vindt dat ik me ontwikkel en waar ik mee bezig ben.
Ja, ben ik ook benieuwd naar. Nog heel veel, wie is hij precies?
Ja, hij is nu vrij recent met pensioen. Hij heeft daar ook een afscheidsinterview gekregen in het FD.
Okay.
En ik vind het bijzonder dat hij nu al zo snel aanschrijft. Maar hij heeft zijn hele carrière, als ik het goed zeg, een soort van vermogensbeheerder geweest. Dat heeft hij bij Deltaloid gedaan. En als familie office bij de familie Blokker. Dus hij heeft denk 40 jaar beleggingservaring. En dat komt hij met ons delen.
Wauw, een eer eigenlijk. Ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Kijk heel erg naar uit.
Goed, nou, voor de tussentijd dan. Investeer in je kennis en beleg met beleid.